Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is een BNR podcast.
Hi, Joe hier. Natuurlijk heb je nieuws over GTA 6 al meegekregen, ook in deze feed. En we hadden in ons programma BNR Digitaal daar een heel boeiend gesprek over met Joost van Dreunen, game market analyst in de VS. Dat wilde ik ook aan jullie laten horen. Dus ook bij deze een gesprek uit BNR Digitaal over GTA 6 en wat voor succes we daarvan kunnen verwachten. Hierbij voor de luisteraar van All in the Game. Veel plezier.
Extra Game.
Pakjesavond kwam extra vroeg dit jaar, want begin deze week verscheen al de lang verwachte allereerste trailer van GTA 6. Oftewel voluit Grand Theft Auto 6.
Do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team.
Kijken we naar deel 5, dan gaat het om ruim 190 miljoen verkochte exemplaren. Een omzet van meer dan 8 miljard dollar. Alle verkooprecords werden daarmee gebroken. Niet alleen voor games, maar voor entertainmentproducten op zich. Dus dan is de vraag, hoe verklaren we dat succes? En dus ook de krankzinnige anticipatie voor GTA 6, dat pas in 2025 uitkomt. Nou, dat zijn vragen voor Joost van Dreunen, videogame, marktanalist en universitair hoofddocent aan de New York University. Welkom weer, Joost, vanuit de VS.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. Hoe omschrijf jij nou die succesformule, hè, van het fenomeen GTA?
Oeh, dat is een goede vraag. De succesformule van GTA is eigenlijk een hele lange campagne. Zoals ze in Hollywood zo mooi zeggen, it takes 10 years to be an overnight success. Het duurt heel lang om dan ineens super succesvol te zijn. GTA volgt een beetje hetzelfde idee. Toen Take-Two op een gegeven moment die studio heeft aangekocht, zoveel jaar geleden, voor een 11 miljoen. Weet je, dat is was heel lang geleden. En dat hebben ze echt gewoon met de stutten die er stonden, hebben ze dat opgebouwd.
Yeah.
Hebben ze dat heel langzaam heel goed gedaan. En die hebben daar heel innovatief over nagedacht. Om dus uiteindelijk met Grand Theft Auto Vice City zijn ze aangekomen. Dat was een beetje de doorbraak.
Ja.
En ze hebben gewoon continu dat succes verder uitgebouwd door platformagnostisch bezig te zijn. Dus op alle platformen kan je het spelen. Ze zijn heel erg goed met het bereikbaar maken van een spel. Ze verzinnen continu nieuwe dingen erbij. Die instelling, dus zeg maar dat opbouwen van een blockbuster model, dat hebben ze fantastisch gedaan. En dat zie je dat dan ook in het succes ervan.
Ja, Joost, wat speelt de inhoud van het spel mee?
De inhoud van het spel in een open world action game, zoals Grand Theft Auto, is eigenlijk gewoon de speler de mogelijkheid geven te doen wat hij of zij wil. En dat betekent heel simpel gezegd, in traditionele media en entertainment, film, radio, televisie, maar ook in ouderwetse games zoals Mario, je kan eigenlijk alleen maar één ding doen. Je kan alleen maar van A naar B naar C en daar is de prinses en nou win je het spel. Met Grand Theft Auto was een beetje een omslag in het gedachtegoed, waar je dan ineens als speler zelf kan bepalen waar je mee bezighoudt in zo'n open wereld. Sommige gebieden, sommige aspecten zijn misschien nog niet beschikbaar, afhankelijk van je level in het game. Maar het komt er een beetje op neer dat je dus eigenlijk gewoon een canvas krijgt in plaats van een tekst. En dat is een hele andere ervaring. En ik denk dat dat juist voor heel veel gamers heel erg interessant is gebleken.
Ja, in hoeverre speelt dat mee? Want je begint met distributie, je begint met lange adem, met opbouwen, dus marketing. In hoeverre speelt de gameplay echt mee?
Met betrekking tot GTA is de gameplay toch wel een van de voornaamste aspecten. Twee redenen. De eerste dan, zoals ik zei, dat je dus gewoon autonomie hebt binnen het spel. Je mag zelf kiezen wat je wilt doen. Maar de games in zichzelf, de identiteit van gamers zelf, is ook heel erg gebaseerd op, wij worden niet serieus genomen, niemand vindt het medium interessant, het is niet een creatieve industrie waar iemand serieus over zal doen of kan doen. En dat underdog aspect, dat leeft heel erg. Dus de karakters in die verschillende edities van GTA zijn ook allemaal een beetje die underdogs, die dus heel langzaam zeg maar de grote baas worden in zo'n spel.
Mm-hmm.
Dus in mijn gevoel het is een soort echo van de identiteit van gamers zelf. Die je dan terugvindt in het spel en de de omgeving van het spel zelf. Het is echt een koppeling daarvan, een manifestatie ervan.
Ja, ik hoor het jou beschrijven. En dan moet ik eigenlijk denken aan een soort ultieme manifestatie van punk. Dan zeg je punk, dan heb je het over controverse. Het is een gewelddadige game. Ook een die spelers en de wereld een soort spiegel voorhoudt. Hè? Vooral over de VS, maatschappelijke problemen. Maar is het dan nou meer die ultieme digitale speelplaats? Of is het ook een hevig geëngageerd cultureel werk?
Het is een hevig geëngageerd cultureel werk. Dus je ziet bijvoorbeeld in GTA 5 en daarvoor 4... Ja, goed, en ik weet dat dan ook van de jongens en meisjes waar ik mee gesproken heb, die de van Rockstar daarmee bezig zijn geweest. Ze bouwen dus, ze vouwen andere culturele industrieën en andere aspecten van de filmindustrie, van de muziekindustrie, in zo'n game. Dus je hebt bijvoorbeeld tijdens het autorijden in GTA heb je de radio en dan heb je dus allerlei verschillende stations. En dat zijn dan, elk station heeft urenlang materiaal, waarin je dus een DJ hebt en er wordt muziek gedraaid en die hebben allemaal hun eigen karakter. Dus als je 100 uur speelt, dan heb je nog niet alle radio kunnen beluisteren in het spel.
Ja.
Dus dat is één aspect, daar hebben ze heel erg veel moeite in gedaan. Elk karakter, als je bijvoorbeeld een willekeurig iemand aanstoot op de straat, dan zeggen ze dus, mijn arm, weet je wel, kijk uit. Maar dat zeggen ze dan op 6, 7, 8 verschillende manieren. En afhankelijk van de buurt waar je dan in dat spel bent, in die omgeving. Stel je bent in de Poolse buurt, dan zeggen ze het in Pools. Ja. Dus ze hebben dat heel erg toegepast op
de immersie van het spel eigenlijk. Hè?
Het is heel erg immersief. Ja. En dan als laatste zou ik toevoegen dat je dus op een gegeven moment met een spel als Grand Theft Auto, je ziet dus ook zeg maar de invloeden van zo'n film als Heat of weet je van die jaren 90 gangsterfilms die dan in zo'n spel naar voren komen, waarin je dus zeg maar zo'n eenzame gangster die dan de kingpin wordt. Mm-hmm. Die leunen dus heel erg op andere tradities in creativiteit en entertainment. En dat doen ze dan zo goed dat het eigenlijk gewoon de som van de delen wordt groter dan het geheel.
Ja, maar ik hoorde Joe vanmorgen in de tech-update ook zeggen dat er maatschappijkritiek is. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, stel je voor dat Trump president wordt. En dan werd Trump het ook. Kun je meer van dat voorbeelden geven?
Of bijvoorbeeld hoe de parodie van Big Tech in de GTA 5 nog. Oh, kijk eens wat leuk. We komen met een mobiele telefoon en een sociaal netwerk. En nu kijken we daar 10 jaar later iets anders naar.
Absoluut. Dus dat is wat ik eerder bedoelde met de identiteit van de gamers. Er zit een bepaalde kritiek met betrekking tot de samenleving in dat spel. Het is heel erg, het neemt zeg maar dingen op de korrel. Als je dan bijvoorbeeld naar de radio luistert, heb je van die DJ's, van die mensen met meningen erop. En het is dan, maar dat trekken ze dan in het belachelijke, simpel gezegd.
Ja, parodiëren.
Op die manier is een parodiëren dat gewoon heel erg sterk. En dat maakt het nou juist zo leuk. Het is zeg maar, als je niet weet wat de regels zijn van het spel, als je zeg maar als, weet ik veel, niet-speler, niet-gamer ernaar kijkt, denk je, nou, wat is dit nou voor agressief, gewelddadig spel met allerlei vieze woorden. Als speler zelf, dat is juist zeg maar de anarchie en zeg maar een synthetische plek waar je dat uit kan leven, zonder dat je dan dat als effect of invloed hebt op de samenleving zelf. Dus het is net zoals muziek, in punkmuziek zoals je aanhaalt, dat zie je in film net zo, dat zie je in schrijven en literatuur. Dat is gewoon een bepaalde plek waar mensen zeg maar een beetje de regels op zijn kop zetten. En dat doet GTA geweldig.
Maar is het spel dan meer links georiënteerd of meer rechts georiënteerd?
Ik zou zeggen rechts. Omdat het toch wel een beetje een backbone heeft rondom echt gewoon individueel rugged capitalism. Je bent gewoon een gangster. Het is heel erg gewelddadig natuurlijk. Het zijn in dat aanzicht dat het heel erg beperkte narratieven. Dus je bent gewoon iemand met een ambitie en je wordt een beetje zo in zo'n gewelddadig leven getrokken. Tegelijkertijd, weet je, het gaat niet over vriendschappen en het gaat niet over weet je wel, soep brengen naar je oude vriendin of je moeder of zo. Weet je wel, het blijft wel zeg maar gebaseerd op geweld en maffia en drugs en dat soort toestanden in de onderwereld. Dus dat trekt het dan veel meer in het rechtse toe. Dat is zeg maar rugged individualism. En ik denk dat de sociale aspecten een beetje anders zijn. Dat je dus met Grand Theft Auto Online zie je dan meer samenwerking met mensen. Dat je dus inderdaad clubjes vormt en dat je met z'n allen gaat uithangen in zo'n spel. Dat staat het dan wel toe. Maar het is, in principe is het, het heeft een bepaald gedachtegoed. En ik zou zeggen dat dat meer aan de rechterkant dan aan de linkerkant zit.
Ja, dat is interessant dat je het zegt. Dat GTA Online en de economie erachter hebben we het zo nog eventjes. Maar dan eerst nog even nog over dit dan. Want er wordt ook wel eens gesuggereerd, Joost. Ja, die grappen en die parodieën in GTA, dat kan eigenlijk niet meer. Het gaat om minderheden. Het gaat om machtsmisbruik, ongelijkheid. En dat, dat is een heleboel daarvan is de werkelijkheid geworden. Dan is het niet kies meer om dat nog op de hak te nemen. Luistert Rockstar daar dan nog wel naar? Misschien, bijvoorbeeld doordat we nu in de trailer hebben gezien dat er een vrouwelijk hoofdpersonage bij komt. Of hebben ze daar in plat Nederlands gewoon scheid aan?
Ze hebben daar, ik denk, heel erg goed aan gedaan. Dus wat voor mij een studio als Rockstar juist zo baanbrekend maakt, is dat dus ondanks die kritiek en dat de verwachting is dat ze inderdaad allerlei dingen zeggen die niet meer door de beugel kunnen. Zij passen zich altijd aan en zij pionieren dat echt. Dus de laatste GTA 5 had 3 karakters. Allemaal met een andere socio-economische en andere achtergrond.
Ja.
En dat, weet je, en dat hebben we nergens anders ooit gezien. En dat is dus binnen de universiteit is dat altijd zo'n gesprek van, ja, wat is een representatie dan in de cultuur? Weet je wel, hoe worden mensen geportretteerd op televisie, in films en in games? En hier is een van de grootste studio's, een van de allergrootste uitgevers. En die, dat is hun grootste franchise, waarin ze dus verschillende achtergronden hebben. Nu dan weer met een vrouwelijke protagonist. Weet je, laat me dan maar zien. Waar is dat dan in Call of Duty? Waar is dat dan in elk ander enorm spel dat je kent? En dan kan je dus zeggen, ja, god, weet je, ze hebben dingen gezegd. Ja, maar ze passen zich ook aan, weet je. Ze verleggen ook wel steeds de grens voor iedereen. Ik denk dat je moet dat wel allebei dan in beschouwing nemen.
Oké. Joost, de industrie. Hoe belangrijk is deze release? We hebben natuurlijk de Sony Microsoft. Het lijkt erop dat, normaal gesproken content op een nieuwe spelcomputer, koop ik dan een nieuwe spelcomputer? Dat is de vraag. Hoe belangrijk is het voor de industrie, het uitkomen van GTA 6?
Het is vrij belangrijk. Het is een, dus binnen de gamesindustrie heb je PC, mobiel en natuurlijk console. Het leeft heel erg in de console-industrie, in het gedeelte. We zitten nu in de eindfase van de 9e generatie met de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. En dat wil gewoon zeggen dat de consumenten die nu nog een console kopen en die daar dan een spel mee nemen, die willen eigenlijk alleen maar dingen kopen waarvan ze weten dat ze goed zijn. Die titels die zich bewezen hebben in de markt. Dus je hebt eigenlijk een heel erg een consumentengroep die graag een heel erg voorspelbaar patroon aankoopt. Dat maakt het dus met zo'n grote release juist zo belangrijk om te kijken van hoe groot is die markt dan en wie komt er dan in. Op het moment dat we dan naar de volgende cyclus gaan, de PlayStation 6, laten we zeggen, en die zal in een paar jaar er ook wel van komen, dan heb je dus consumenten die veel meer zeggen dat die willen dingen proberen en die experimenteren veel meer. Dus op een heel bazaal niveau is het gewoon een toets voor de gezondheid van de industrie. Over het algemeen denk ik dat je nu na die acquisitie van Activision Blizzard door Microsoft, Take-Two is nu de 2 na grootste onafhankelijke uitgever in games in Amerika. Mm-hmm. En wereldwijd is het de 3 na grootste. Het succes van zo'n titel betekent dus dat we niet als industrie alleen maar te maken hebben met platforms, maar ook met uitgevers nog. Dus het is ook belangrijk voor zeg maar de diversiteit van de structuur van de industrie en het economische, de economische gezondheid daarvan.
Yeah.
En zo zijn er nog een aantal redenen waarom dit echt een heel erg pivotal moment is.
Ja, om nog even in te zoomen op die economie. Hè. Ik zei het al, GTA 5 heeft 190 miljoen exemplaren verkocht. Naar schatting ruim meer dan $8 miljard omzet gedraaid. Is dat dan puur verkochte spelletjes? Of zitten er ook nog microtransacties bij? Volgens het Fortnite-model met GTA Online, je noemde het al. En hoe kun je dat gebruiken om iets te zeggen over wat GTA 6 gaat genereren?
Dat is een hele goede vraag. Dus GTA 6, ik zal meteen maar met de deur in huis vallen, zal in de eerste 12 maanden rond 30 miljoen kopietjes verkopen. Mm-hmm. En wat nou juist, en weet je, en dat is gewoon puur gebaseerd op de installbase van consoles nu.
Yeah.
Dus hoeveel mensen hebben PlayStation 5? En dat zijn dan, en als je dus kijkt historisch naar het percentage van die console gamers die dan GTA spelen, dat zijn rond zeg maar 20%, 50%. Dan kom je heel gauw uit bij 30 miljoen. Dat is best veel voor een, hoe zeg je dat, voor een titel zoals dit. En dat betekent eigenlijk simpel gezegd dat je dan vergeleken met vorige generaties, dat het steeds een schepje erbovenop legt. Dus ze moeten wel aan het werk natuurlijk ermee, want het is best wel veel, een hoge verwachting, zo gezegd. je vraagt naar digitale transacties en microtransactions. Dat is een groot onderdeel. Dus GTA is een heel goede case study voor een titel, voor een franchise in de gamesindustrie die eigenlijk begonnen is als een product en geëindigd is als een service. Mm-hmm. Dus in het begin ging het echt om kopietjes verkopen van die CD-ROMs verkopen.
Ja,
bij,
al 50, bij 60 euro voor een schijfje of een download.
Precies, en na verloop van tijd is dat omgeslagen naar, hey, we doen het allemaal online. En de manier waarop we dat doen is microtransactions en expansion packs en dat soort toestanden. Ja. En dat heeft ze best wel wat geld verdiend. Als je dus kijkt naar de taal. Dus in het eerste jaar, in 2014, was het onder de 100 miljoen voor online uitgaven, voor digitale transacties en zo. Mm-hmm. In 2022 was het 600 miljoen.
600 miljoen met alleen microtransacties in hun online component.
Microtransactions. En dus niet full game downloads. Dat is dan een aparte categorie. Dat ook in diezelfde periode van 100 naar 300 gegaan. Maar packaged goods is dus de andere kant op gegaan. Die begon met 1,5 miljard in het eerste jaar. Hmm. En die is dan in het laatste jaar onder de 100 miljoen. Dus je ziet echt zo'n soort X-diagram van product naar service en inkomen distributie.
Ja, Joost, mijn ervaring is met telefoons bijvoorbeeld dat de content die er is niet veel invloed heeft op het type telefoon dat je koopt, ook omdat die content overal op staat. Hoe groot is die uptake als je een game hebt die echt iedereen wil spelen, dat je dan ook een nieuwe console koopt?
Nou, dat is een beetje hoe het industriemodel werkt natuurlijk.
Wel dus bij de games.
Kijk, wat Take-Two nou juist zo goed doet, is dat ze dat met Grand Theft Auto 5 hebben ze dat gelanceerd op 3 verschillende generaties hardware. Dus je ziet dan wel upgrades. Je ziet dus wel een verbetering in de kwaliteit na verloop van tijd. Dus ze doen patches en ze maken het gewoon beter, kwalitatief. Maar je begint natuurlijk waar je bent. Dus als de install base voornamelijk PlayStation 5 is, zullen ze dus daar zich op richten. Over een periode zullen ze dat dan aanpassen. En dat heeft ze heel erg veel. Dat heeft ze geen windeieren gelegd. Dat is heel erg succesvol voor ze geweest. Mm-hmm. Want zij zijn juist het soort uitgever die ervoor zorgt dat hun spel, je zegt dat, overal te spelen is. Dus je kan het krijgen op een iPad, je kan het krijgen op een PC. Weet je, dus het maakt dus niet zoveel uit waar je zit. Het maakt dus niet zoveel uit welke digitale store je gebruikt. Als je er maar toegang tot kan krijgen, want dat is ook voor hun strategisch beter. Yeah. Maar zij spreken dus de markt op zijn allerbreedst aan. Yeah. Waar andere spellen, dus een exclusive, zoals een Spider-Man op de PlayStation, heel succesvol, maar die speel je dus alleen op één apparaat. En dat is een heel groot verschil.
Ja, maar nog even de hele omvang van het ding, hey Joost. Dit spel is 10 jaar in ontwikkeling. Het is een triple A game, dekt de lading eigenlijk niet. Gezien hoe lang en met hoeveel mensen en hoeveel budget dit ontwikkeld wordt. Terwijl we hebben het juist dit jaar ook over. Weet je, er zijn heel veel goede games uitgekomen. Er zijn ook een heleboel studio's weer afgeslankt. Er zijn ook nog steeds al een aantal jaar lang van die hele grote games die komen uit en zitten allerlei foutjes en bugs in. Is het risico niet enorm dat ook deze over de topproductie struikelt over zijn eigen gewicht?
Altijd. Dat is juist het spel. Ik bedoel, als je naar Strauss Zelnick, de CEO, luistert, die zegt dat het succes staat in relatie tot het risico, simpel gezegd. En het is, je moet je voorstellen dat dus een GTA 5... die heeft over zijn hele lifetime meer dan 400 miljoen units verkocht over 16 verschillende titels en allerlei verschillende platformen. Het enige waar ik dus ooit 400 miljoen van heb gekocht, misschien zijn pepernoten. Weet je? Dus de omvang daarvan is enorm. En het risico staat daar evenredig naast natuurlijk. Maar dat is de enige manier dat werkt. Blockbuster economics, dat is een beetje de name of the game. Dus je moet wel. GTA 5 kostte 260 miljoen. De helft in ontwikkeling en de helft in marketing. Ik denk dat hetzelfde plaatje, het zal wel meer zijn voor GTA 6, zal wel 300, 350 zijn. Maar ja, goed, als je dus 350 miljoen uitgeeft en je haalt dan in het eerste jaar een schatting van 2,5 miljard binnen, dat is een goede investering. Het is natuurlijk, maar dat zijn maar weinig bedrijven die dat kunnen doen. Het is altijd, het idee dat je dus iets langzaam op kan bouwen en dan na het verloop van tijd dat dan met allerlei strategieën zeg maar daar geld van kan vangen in de zin van, say, een Candy Crush, waar je dus heel lang voor niks speelt en dan na verloop van tijd geef je een paar euro's uit.
Ja.
Dat is een heel ander model. Dit is niet dat model. Dit is een model waar je dus gewoon iedereen helemaal gek maakt. En dan dat verkoopt zo hard mogelijk.
Ja, wat dat betreft een heel ander soort economie dan de pepernoten. Want die zijn sinds deze week weer flink in prijs gedaald. Maar goed, we hebben in ieder geval nog een tijdje te wachten tot GTA 6. Thank you very much voor deze analyse. Joost van Dreunen, videogame marktanalist en universitair hoofddocent aan de New York University.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.